Nou, wat zij vertelde is dat ze op de bank zat en opeens enorm depressief werd en alleen maar dacht van ik moet dood. En zij dacht van ja, ik moet dood, maar ik mag mijn dood niet aandoen. En toen is er een soort gruwelijke logica in werking getreden dat ze dacht ja, als ik dood moet, dan moeten zij ook dood.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit mijn sidekick strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Welkom Wout.
Eerst nemen we als gebruikelijk even het protocol door. In deze podcast praten we over definitieve zaken. Chris, ja. Wat zijn dat?
Definitieve zaken, onherroepelijke zaken, zaken die afgesloten zijn, waar geen procedures meer in lopen. En waar een zekere vrijheid kan ontstaan om over die zaak te spreken.
En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, dat doen we ter bescherming van jou en van dit programma. Ja. We pleiten na, maar niet in mijn zaken of in zaken van mijn kantoor.
Vraag je Chris, ben jij bekend met het medicijn Seroxat?
Nee, maar in de voorbereiding op deze podcast heb ik natuurlijk even nagekeken waar dit over ging. En het is kennelijk een antidepressiva. Maar ik was er niet bekend mee, nee.
Nee, het is op zich wel een ook in jouw vakgebied heel boeiend. Omdat er zijn verhalen dat mensen last hebben van hele erge bijwerkingen bij dat middel.
Ja.
En daar gaat deze zaak over. Deze zaak draait om mevrouw K. En dat is een voormalig stewardess uit Bad Hoeverdorp. En in de vroege ochtend van 5 september 2008... was zij tegen een boom in Overveen gereden. En later bleek dat ze had geprobeerd om zelfmoord te plegen. En in de ambulance, toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht, vertelde ze dat ze haar man en haar 22-jarige dochter had doodgeknuppeld. Toen ging de politie naar de woning van het gezin. En daar werden inderdaad de lichamen van haar echtgenoot en haar dochter gevonden. En die bleken in hun slaap te zijn doodgeslagen met een bijl. En over deze zaak gaan we praten met onze gast, advocaat Geert-Jan van Oosten. Welkom.
Dankjewel.
We vragen onze gasten altijd van nou, waarom om een zaak te kiezen? En dan is eigenlijk de vraag aan jou. Je bent een advocaat die al 23 jaar in het vak zit. Dus, en in die tijd heb je ook heel veel geruchtmakende zaken gedaan. Waarom heb je juist voor deze zaak gekozen?
Ja, omdat dit de enige zaak is waar een 63-jarige vrouw bij betrokken was, een purser van de KLM, die verdacht werd van een dubbele moord op haar beide gezinsleden en ook nog met een kloofbijl. En dat is me altijd bijgebleven. En ook de bijzonderheden die kleven van deze zaak, dat er in mijn ogen een hele grote rol was weggelegd voor een bepaald medicijn.
Ja, daar gaan we zo verder over praten. Hoe raakte jij eigenlijk bij die zaak betrokken?
Deze vrouw werd eerst bijgestaan door een piketadvocaat en had daarna contact gezocht of laten zoeken met Willem Anker in Leeuwarden.
De bekende strafpleiter.
Precies, ja. Waarmee ik in die tijd wel vaker zaken mee samen deed. En die belde mij op en die zei van ja, ik geef altijd gastcolleges, ook in Maastricht. En ik heb daar gastcolleges gegeven. Ik ben daarna aan de praat geraakt met een meisje. En dat meisje zou bij mij stage komen lopen. En dat bleek dat slachtoffer de dochter te zijn van mijn cliënten. En hij vond dat heel ongemakkelijk om die zaak op zich te nemen. En hij vroeg of ik dat wilde doen.
Ja, is dat dan een soort belangenverstrengeling waar je wel eens wat over hoort bij advocaten? Of is dat gewoon van, joh, dit voelt niet goed en daar heb ik geen zin in?
Nee, het is geen belangenverstrengeling. Want kijk, die dochter, wat het latere slachtoffer is geen cliënt geweest bij Willem Anker. Ja. Alleen, je moet natuurlijk wel als advocaat ook de volledige vrijheid voelen om die verdachte bij te staan op een manier dat je er alles uit kunt halen. En op het moment dat jij bekend bent met het slachtoffer, ja, dan wordt dat lastig. He, net zoals dat ik ook als mijn buurvrouw zou worden vermoord. Ja, dan zou ik ook de verdachte daarvoor niet bij kunnen staan. Omdat ik die buurvrouw gewoon ken. En ook daar misschien wel bepaalde sympathieke gevoelens voor heb. En dat beperkt je natuurlijk dan in de verdediging van in dit geval deze verdachte.
Hoe verliep het eerste contact met haar? Hoe ging dat?
Weet nou, je dat nog? Ze zat vast in Nieuwersluis, in de vrouwengevangenis. En ik ging er alleen naartoe. En al met het idee van wat moet ik hier nou in hemelsnaam aantreffen? En ik raakte met haar in gesprek. En het was echt ja, een keurige vrouw. Gesoigneerd. En kon heel goed uit haar woorden komen. En ik dacht van ja, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? En,
mag ik vragen, want jij hebt, als ik het goed begrijp, de verdediging overgenomen na de inbewaringstelling door de rechtercommissaris. Nou, daar hebben we het in vorige afleveringen uitgebreid over gehad. Dus je had ook iets van een dossier gezien?
Nee, nog niet.
Oh, niet?
Nee, dat had ik opgevraagd, maar ik mocht de zaak met alle plezier overnemen. Die advocaat had ook helemaal geen trek om deze zaak te doen. En ik wilde ook eigenlijk weer even Blue er naartoe. Dus te kijken wie ik nou tegenover me zou hebben. Nou. En ik vond haar dus heel ad rem, keurig. Maar ook wel heel wel bespraakt. En daar verbaasde ik mij wat over. Als je daar zit met dit wat je gedaan hebt. Nou. Over de verdenking was natuurlijk helemaal geen vraag. Hoe kan dit? En nou, ik heb het eerste kennismakingsgesprek afgerond. En toen ben ik terug naar kantoor gegaan. En ik werkte en nog steeds werk ik veel samen met de psychiater Bram Bakker. Ik belde hem op. Ik zeg, Bram, dit zit mij helemaal niet lekker. Hier moet iets aan de hand zijn. Zou jij haar medische doopcel eens willen lichten en eens met haar willen gaan praten? Of jij er iets van snapt?
Maar misschien is het even goed om even een klein stapje terug te doen van... Hè, want die zaak was in de media geweest natuurlijk. Hè. Het was jou waarschijnlijk bekend dat zij bekend had. Maar wat was het verhaal wat deze vrouw tegen jou vertelde toen jij haar ontmoette?
Dat ze ook niet begreep waarom ze het gedaan had. Maar wel dat ze uit een hele erge depressie had gehandeld.
Ja.
Dat was het verhaal wat ze mij vertelde. Alleen, daar kon ik me heel veel bij voorstellen. Alleen de manier waarop ze erover sprak zat mij niet lekker. Dat was
wat was dat dan?
Te beeldend en te lucide, laat ik het zo zeggen. Niet ingetogen of huilend of dichtslaand. Nee, ze kon er heel goed over spreken.
Oké, alsof ze het reconstrueerde bijna misschien.
Beetje buiten zichzelf plaatste. Ja. 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 Ja.
Dat lijkt me echt wel heel bijzonder, want dat had jij nog niet eerder meegemaakt, zoiets.
Nee, ik had wel met moordverdachten te maken gehad. En sommigen ontkennen. En sommigen die schamen zich, duidelijk. Sommigen zijn er trots op, bij wijze van spreken. Maar dit, ook natuurlijk door de persoon die tegenover je hebt. Haar geslacht, haar leeftijd en haar presence. Maar dus ook, ook de manier waarop.
Ja. Maar jij belde met jouw bekende Bram Bakker.
Ja.
En jij legde hem voor van, hey, ik heb nu een verhaal te horen gekregen. Wat kijk jij daarnaar?
Ja.
En hoe kan je daar iets over vertellen, hoe hij daarop reageerde?
Nee, dat wilde hij wel doen. Hij vond het ook interessant natuurlijk. Toen hebben we haar medische gegevens opgevraagd. En hij is daar naartoe gegaan op mijn verzoek naar Nieuwersluis alleen zonder mij. En om eens met haar te gaan praten. En ik weet nog heel goed, hij belde mij terug. Hij zegt, we hebben iets. Namelijk dat zij dat medicijn had geslikt.
Ja.
Op een manier die niet goed was.
Ja,
want zeg maar, weet je, ze is in staat tot een soort, dus tot een normaal gesprek eigenlijk. Hè, met jou in die voorkamer.
Ja. Ja.
Of in die advocatenkamer. En maar in de voorbereiding van deze podcast las ik dat zij ook... afscheidsbriefjes had achtergelaten op de lichamen van haar dierbaren. En op een van die briefjes had ze geschreven, je moeder is gek geworden. Wat vertelde zij erover? Of had ze daar niet
Daar wist ze niks
over?
Meer van.
Okay.
Daar wist ze niets meer van. Nee, dat bleek later allemaal. Ja, ja. Maar dat had ze geen enkele herinnering meer aan.
Maar wat voor verklaringen had zij afgelegd bij de... Want zij heeft bekende verklaringen afgelegd. Hè. Ze had meteen al gezegd, nou, ik heb mijn echtgenoot en mijn dochter heb ik vermoord. Of althans heb ik om het leven gebracht. Weet je dat nog, wat ze tegen jou vertelde? Wat was eigenlijk haar verhaal tegen jou?
Nou, wat zij vertelde is dat ze op de bank zat. En opeens enorm depressief werd. En alleen maar dacht van, ik moet dood. En het bijzondere in deze zaak was ook dat ze 9 of 10 jaar daarvoor een zoon hadden verloren aan een brommerongeluk.
Ja.
En zij wist dus wat het enorme impact dat had gehad op haar gezin. Wat voor verdriet dat teweeg had gebracht. En zij dacht van ja, ik moet dood, maar ik mag mijn dood niet aandoen.
Nee.
En toen is er een soort gruwelijke logica in werking getreden. Dat ze dacht, ja, als ik dood moet, dan moeten zij ook dood. Dus dan moeten zij eerst dood. Ja. Ja.
Maar dat klinkt dus als iemand die echt psychisch heel erg, in elk geval er doorheen zit.
Ja, maar ik vond het wel een hele logische gedachte die ze had. Een gruwelijke gedachte, maar wel een hele logische gedachte. En ja, Ik verbaasde mij daarover. Ja. Hoe kan je zo logisch denken? Kijk, je leest vaker in de krant van die familiemoorden, maar heel vaak is de dader is overleden. Hè? Dan slaagt die suïcide die zij ook had geprobeerd, die slaagt dan wel. En dit was hier niet het geval.
Nee.
Maar ik vond die verklaring ook onbevredigend. Dus dat snap ik daarop door.
Ja. Maar jij zei net van, hè, want Wouter vroeg jou naar die briefjes en zei, ja, daar wist ze niks meer van. Maar kon ze nog wel vertellen wat ze gedaan had? Dus de daad zelf, zeg maar. Het om het leven brengen met een bijl, begrijp ik.
Dat kon ze wel.
Dat kon ze wel herinneren. Ja. Alleen wat ze daarna had gedaan qua briefjes, daar zat ze...
Ze kon ook nog herinneren dat ze eerst naar een flatgebouw was gegaan, waar ze vroeger gewoond hadden en waar ze vroeger de deur open stond, waar je naar het dak kon.
Ja.
De deur was dicht en toen is ze in de auto gestapt en je hebt zo'n weggetje in Overveen of Bloemendaal, geloof ik. Ja, daar heb ik ook wel eens gereden. Aan het eind van het weggetje staat een hele grote boom en je denkt als je daar rijdt, nou als je hier rechtuit gaat, dan heb je een probleem.
Ja.
Dat zag zij.
Volgens mij is mijn neef daar nog een keer ooit tegenaan geklopt.
Ja, er zijn heel veel brommetjes en alles tegenaan geklopt.
Maar heb jij ooit wel eens iemand voor je gehad die zo psychisch in de war was? Want ik bedoel, dit is natuurlijk uitzonderlijk.
Ja. Nee, ik heb wel meerdere malen. Kijk, je hebt wel vaker cliënten, hè, waar psychisch wel iets mee aan de hand is. En dat blijkt dan ook wel uit rapportages. Maar ik heb een van mijn eerste cliënten notabene. Die had uit een psychose echt, had hij zijn buurman neergestoken, omdat hij daar een heel complotachtig verhaal over had, in zijn hoofd had. En die kreeg ik binnen, toen werkte ik nog in Almere. En die man die was volledig psychotisch.
Is het moeilijk om met zo iemand een zaak te maken? Dat lijkt me zo moeilijk, omdat je eigenlijk niet weet van...
Ja. Maar ja, het is anders. Althans, als ik voor mezelf spreek. Hè, kijk, ik weet niet hoe het met deze vrouw was. Maar deze, hè, mijn cliënt toen, hij was echt nog psychotisch toen die bij mij binnenkwam. Daar valt in die zin niet een verdediging mee te voeren. Anders dan dat je het proces begeleidt. Maar je kunt niet met hem strategiebesprekingen doen. Want hij is volledig van overtuigd wat hij gedaan heeft.
Ja.
Dat terecht is geweest vanwege allerlei wanen.
En dat was hier anders. Ja. Dat werd uiteindelijk wel zo. Gaandeweg de behandeling van de zaak. Maar op dat moment niet. Nee. Het enige wat mij opviel was inderdaad een tikje theatrale manier waarop ze sprak over deze gebeurtenis.
Ja. Ja. En nou ja, jij informeerde bij Bram Bakker. En je had het over, er is iets aan de hand. Er is iets met een medicijn.
Ja. Wat er aan de hand was, was dat ze al langere tijd last had van depressies. En daar ook al eerder last van had gehad. En eerder dat medicijn, dat paroxetine of Ziroxat, had geslikt. Met succes. Dat ging best goed.
Naar aanleiding van de dood van haar zoon? Of?
Onder andere denk ik. Mensen kunnen depressief raken.
Ja.
Ja. Maar er altijd weer mee gestopt. Dan ging het weer beter. Dan had ze het niet nodig. En haar dochter zei altijd tegen haar van, mam, ik snap dat je die klachten van depressieve aard hebt, maar waarom ga je nou eens niet eens over praten met een psycholoog? Dat vond zij een beter idee. Alleen deze keer was ze enorm depressief. Was naar de huisarts gegaan. Dat was een vervanger van haar eigen huisarts. En ze vertelde dat ze die klachten van depressiviteit had. En die arts had natuurlijk het medisch dossier erbij gepakt. En die zag dat zij meerdere malen al dat paroxetine had geslikt. En die zei van, nou, je moet gewoon weer aan de paroxetine. En had een receptje meegegeven voor 20 milligram.
En dat was het recept. Paroxetine is het medicijn. En de merknaam is Ziroxat.
Ziroxat, ja, precies.
In Nederland.
Juist. En meegegeven. En zij was dat niet gaan slikken, omdat het de vervanger van de huisarts was. En zij had in de achterhoofd van, nou, ik moet toch gaan praten met iemand. En ik ga er liever eerst over praten met mijn eigen huisarts. Dus ik wacht nog 2 weken, tot ze terug is van vakantie. En in die 2 weken is ze nog veel depressiever geworden. En uiteindelijk na die 2 weken bij die huisarts terechtgekomen. Die zag haar en die zegt, wat is er met jou aan de hand? Het gaat helemaal niet goed met jou. Je moet meer gaan slikken. Dus die zag dat ze 20 milligram had voorgeschreven gekregen. Zij dacht dat ze al begonnen was met slikken.
Oh, dat was ook vanwege haar depressiviteit.
Had ze niet zelf gezegd dat ze niet was begonnen met slikken? Was
nee, gewoon... die huisarts dacht. Dus daar.
Maar zij had dus niet aan de huisarts verteld
dat ze niet geslikt had.
Precies. Dus die verdubbelde de dosering.
Church.
Toen is ze naar huis gegaan en toen heeft ze die dubbele dosering geslikt. Merkte er weinig van. Nog eentje geslikt. Dus ze begon met 60 milligram paroxetine.
En dat is veel.
Dat is heel veel. En daar kwam Bram Bakker achter. Die had het gereconstrueerd uit het medisch dossier. En ook aan de hand van het gesprek met haar. Nou is het vervelende dat de paroxetine de eerste paar weken de depressie verergert. Dat is één. En het tweede is de lethargie die vaak aan een depressie kleeft. Hè. Mensen zijn lusteloos, die kunnen niks, die willen niks. Die wordt eerder opgeheven. Is dat natuurlijk een fatale combinatie als je natuurlijk depressief bent en suïcidale gedachten hebt, waar je vaak niet aan toe komt omdat je zo lethargisch bent, gelukkig. Als dat wordt opgeheven, plus die vererging van die depressie, maak je suïcidaal.
Ja.
Dat is al een hele logische gedachte die je gewoon uit de bijsluiter van het medicijn kan halen. Later bleek dat ze bipolair was. En bipolaire mensen mag je nooit antidepressiva geven. Dat was nog een extra bijzonder.
En waarom
was dat niet? Zo meteen op. Omdat het ontremmend kan werken.
Ja, want jij hebt je voor deze zaak natuurlijk tot in de treuren in de werking van antidepressiva verdiept, neem ik aan.
Nou, ook omdat je in Amerika heel veel voorbeelden hebt van de Seroxat-killers en zo. Maar we hadden ook gewoon een deskundige professor Anton Lonen, die daar heel veel van af is, die ook echt ingedoken is. Ja.
Ja, en de reden waarom dit natuurlijk belangrijk is, hè, is omdat het de kern van de zaak raakt natuurlijk. Hè, de toerekeningsvatbaarheid.
Ja. Ja, het is afzien van de feiten die in deze zaak natuurlijk heel bijzonder zijn, is dit een ding wat zeg maar heel veel invloed kan hebben op verschillende rechtsvragen die eigenlijk in een zaak kunnen spelen. Waar het in eerste instantie om gaat, hè, zij heeft haar man en haar dochter vermoord, of althans om het leven gebracht. De vraag is, heeft ze dat met opzet gedaan? Of heeft ze dat willens en wetens gedaan? En in geval van moord, heeft ze dat met voorbedachte raden gedaan? Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen, op het moment dat iemand onder zware invloed is van depressie, medicijnen, hè, die ontremmen, maar wel extra depressief maken, in hoeverre is er dan nog sprake van ja, wilsvrijheid, ja. Hè, om te willen en te weten en om met opzet te handelen? Laat staan dat je dat met voorbedachte raden doet. Dat is één punt van het verhaal. Maar daarnaast heb je ook op het moment dat iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, daar zit natuurlijk eigenlijk het zwaartepunt in deze zaak. Want nou, daar komen we later op, maar het opzet hè, wordt ook ondanks deze situatie eigenlijk altijd wel aangenomen. Maar als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is vanwege hè, invloed van de depressieve stoornissen of de medicijnen of een combinatie daarvan, dan kan het feit niet aan haar of aan hem worden toegerekend. Dus,
dan kan je daar geen straf voor krijgen.
Dan kan je er niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Dat is een zogenaamde strafuitsluitingsgrond. Hè. Je kunt alleen maar straf krijgen naar mate van schuld. Maar mensen kun je niet schuld verwijten op het moment dat ze ontoerekeningsvatbaar zijn. Hè, en niet weten wat ze doen. En ja, eigenlijk niet hè, op een normaal niveau kunnen functioneren. En daarom is natuurlijk ja, deze kwestie heel erg van belang. Ook al, en dat maakt het nog interessanter, omdat je meestal ziet met mensen die volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Hè, die hebben meestal langdurige stoornissen, waardoor ze hè, weliswaar misschien wel een lage straf krijgen of geen straf, maar wel de TBS ingaan. Maar als je maar natuurlijk een kortdurende ja, staat hebt waarin je hè, iets hebt gedaan onder invloed van bijvoorbeeld medicijnen, ja, dan hoeft er ook geen TBS-maatregel te volgen, want dan moet je gewoon op anders ingesteld worden in je medicijnen. Dus op alle niveaus is deze kwestie van belang voor die zaken natuurlijk uiteraard ook gewoon voor de uiteindelijke strafmaat.
Ja, want wat was jouw verdedigingskoers, om het zo maar eens te zeggen? Leunde die hierop? Of,
Ja, en die veranderen ook gaandeweg, omdat zij gaandeweg het proces eigenlijk steeds gekker werd. Steeds meer in de richting van een psychotisch iemand ging. En dat kwam, hoe gek het ook klinkt, zij wilde niet stoppen met dat middel. Want ze wist, dat middel helpt mij tegen depressies. Als ik hiermee stop, dan gaat pas goed doordringen wat er gebeurd is, wat ik gedaan heb. En dat kon ze niet aan.
Nee.
Dus zij bleef dit middel slikken. Tot op het moment dat ze volledig psychotisch was. Dat ze echt door de televisie zag dat Pauw en Witteman tegelijkertijd verliefd op haar waren en brieven aan haar stuurden. En ja. Zichzelf ook helemaal verwaarloosde. Het is een keurige vrouw om te zien in het begin. Ze liet haar haren staan, ze verzorgde zich niet meer. Ze liep in een gescheurde jurk rond.
In dus, de gevangenis?
Ja, maar ook tijdens de terechtzitting. Dus in het begin dachten we van nou, ze reageert wel heel erg theatraal, ad rem. Probeerde een beetje te dempen om haar toch wat beter te laten overkomen bij de rechtbank. Ik denk van nou, dit is niet prettig om zo iemand tegenover je te treffen.
Dat gaat over de proceshouding.
Ja, daar adviseer je natuurlijk ook een beetje in. Maar er was helemaal geen hou aan om haar daarin te adviseren.
En dat was ook bij de rechtbank ook al zo.
Steeds meer, ja. Maar dat kan je echt achteraf pas bedachten we dat. Dat het steeds erger steeds
ja, want hoe was dat voor jou en jullie?
Want
jullie
ongemakkelijk. Want ik geloofde heel erg in haar verhaal. Alleen de manier waarop ze het vertelde, dat was niet helemaal logisch daarbij. Nee. Dat gaf een ongemakkelijk gevoel, ja.
Want Chris, hoe belangrijk is die proceshouding nou? Hoe belangrijk is het hoe iemand zich gedraagt in de... En dit ben ik ook wel benieuwd wat Geert-Jan ervan vindt. Maar hoe belangrijk is dat nou?
Ja, het is extreem belangrijk, maar dat hangt ook een beetje van de zaak af. Kijk, op het moment dat je natuurlijk te maken hebt met iemand die in jouw overtuiging... of wat de stand van de verdediging is, volledig ontoerekeningsvatbaar is... ja, dan is het op zich niet gek of raar of vervelend... als iemand zich volledig ontoerekeningsvatbaar gedraagt op zitting... om het zomaar even te zeggen. Alleen, op het moment dat je, een rechtbank of een hof moet overtuigen van... hey, dit is voortgekomen uit een bepaalde staat in combinatie met medicijnen... ja, dan is dat natuurlijk, dat kun je natuurlijk als raadsman wel zeggen... maar het is natuurlijk prettig als je cliënt dat zelf... op een goede manier naar voren kan brengen.
Ja.
Alleen wat hier wel van belang is... om even, en daarom is die terechtzetting is van belang... maar wat hier natuurlijk gebeurt op het moment dat er zo'n delict wordt gepleegd... En je hebt te maken met zo'n verdachte... dan wordt zo'n verdachte eerst uitgebreid onderzocht... Hè, door gedragsdeskundigen. Daar komen rapporten uit.
Pieter Waancenter.
Onder andere. Ja, we hebben hier geloof ik 5 of 6 rapporten hebben gekregen.
Ja, goed. Ik heb het vonnis en het arrest gelezen. Nou, er zijn een tal van deskundigen zijn over deze kwestie... hebben hierover gerapporteerd. En wat vooral opvalt is dat ieder deskundige zo'n beetje iets anders vindt.
Ja. Ja, dat viel me ook op. Ja. Ja, okay. En ik vond het mijn deskundige tussen aanhalingstekens, maar dat die het bij het rechte end hadden.
Ja. Want wat zeiden jouw deskundigen? Dat was Bram Bakker onder andere natuurlijk?
Nee, Bram Bakker niet. Die was heel in het begin. Nee, daarna hebben we gewoon door de rechtercommissaris deskundigen laten benoemen. En dat waren meer of meer onafhankelijke deskundigen in mijn ogen. Nou, degene die ik had voorgesteld, die kwamen tot de conclusie inderdaad dat het aannemelijk was dat er sprake was van een zogenaamde raptus melancholicus. Dus dat is inderdaad een diepe depressie die gevolgd wordt door een daad van agressie. En de andere deskundigen die meer van Pieter Baancentrum waren, die hadden meer een soort psychodynamische, een soort Freudiaanse gedachtegang die ik niet zo aantrekkelijk vond en ook een beetje ongepast vond. Maar goed, die maakte dat er toch nog iets van een wil zat in haar gedrag. En kijk, in die zin geloofde ik mijn cliënten volledig dat ze dit absoluut niet gewild had. Dat straalde ze altijd uit, ja.
Ja. Maar je zei net, dat vond ik wel interessant. Je zei van ja, de manier waarop zij het verhaal vertelde, dat zat me niet lekker. Of althans, nee. In de presentatie naar de rechtbank of naar het hof toe. Waar zat dat dan in?
Ja, ze vond zichzelf te veel het middelpunt van wat er gebeurde daar.
Wat natuurlijk ook, je bent
ook... Ze is het middelpunt ook, maar ze leek daar een zekere aardigheid in te hebben. En ze, ja, het was inderdaad... Zoals een purser aankondigt in de microfoon dat er turbulentie komt.
De hapjes komen langs.
De hapjes komen langs, bij wijze van spreken. Ja, zij kon heel makkelijk en zonder voorbehoud praten over hetgene gebeurd was. En dat gaf bij alle procesdeelnemers een ongemakkelijk gevoel. Ja.
Ja.
Dat was de rechtbankfase. Ja.
Maar dat kan ook weer voortkomen uit die problematiek natuurlijk. Ja. Die er bij haar leefde.
Ja, ja. En het was toen nog denk ik te subtiel aan de oppervlakte gekomen om die conclusie te laten landen. Ja,
ja. Ja.
Ja.
Uiteindelijk ging het OM, het Openbaar Ministerie, ging natuurlijk wel voor een deel mee in die verminderde toerekeningsvatbaarheid. Hè? Want de eis was in plaats van 20 jaar, 11 jaar werd er geëist.
Ja, dat weet ik niet eens meer. Ja, ik geloof dat in eerste instantie 6 jaar is opgelegd. Nou, dat was ook het bijzondere in deze zaak. Het interesseerde haar werkelijk geen bal wat eruit kwam. Hoe lang ze zou moeten zitten. Dat vond ze volledig oninteressant. Ze zegt, ik heb toch levenslang met wat ik gedaan heb. Maar het was meer een soort filosofische benadering. Ze zegt van ja, ik word nu verantwoordelijk gehouden over iets wat ik dus kennelijk gewild zou hebben in juridische zin. En dat is gewoon niet waar. Ik heb het absoluut niet gewild.
Vraag ik me wel af, vond zij het jammer dat haar suïcide, dus haar zelfmoord, dat die niet gelukt was?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Yes.
Ja.
No. Dat lijkt me toch ook wel heftig dat je dan dus iemand zit te verdedigen die eigenlijk dood wil.
Ja, in ieder geval toen wel. Ja, ja, ja.
Maar hoe staat dat met, want we hebben natuurlijk in aflevering 1 van deze geweldige podcast, hebben we natuurlijk Willem-Jan Ausma gehad. Hè? Dat was natuurlijk de moord op Sandra Hazeleger. He, dat was natuurlijk een partnerman die zijn echtgenoot vermoordde. En toen hebben we het ook gehad over hoe zit dat dan met contact met de familie? He, omdat je natuurlijk ook, het is de moeder van je kinderen ook, onder andere. Hoe was dat bij haar? Want zij had ook familie en die man had natuurlijk familie. En hoe ging dat?
Nou, ze had een schoonzusje en die was heel betrokken. En ook haar man was zeer, zeer betrokken. En eigenlijk iedereen, want die zaak was toen heel bekend in de krant en televisie. Eigenlijk iedereen die ik erover sprak, die vroeg aan mij, hoe gaat het met die arme vrouw? Dat vond ik zo opvallend.
Ja.
Dat hoor je bijna nooit.
Nee, maar
bij een man hoor je dat in ieder geval vaak niet.
Nee. Maar hier, in dit geval echt, als ik een taxi zat en het kwam erop, dan was dit de vraag die dan gesteld werd. Kennelijk snappen mensen toch dat er af en toe dingen gebeuren die niet verklaarbaar zijn, maar die niet gewild zijn.
Nee. Ja. Maar werd zij nog bezocht door familie? Ja. Of was er gewoon contact? Ja. Stond die familie achter haar?
Ja, die steunde haar. Ja, ja. Iedereen snapte wel dat zij niet in de gevangenis thuis hoorden.
Nee.
Maar goed, jouw verweer leunde natuurlijk ook voor een belangrijk deel op zeg maar het Seroekzat-verhaal, het medicijnenverhaal, toch?
Ja, zeker omdat ze nadien zo psychotisch werd dat er geen land meer mee te bezeilen was. En dat was in de hoffase. Dat ze zo verwaarloosd in zitting kwam en begon te raaskallen.
Ja, want de rechtbank, hè, in de eerste aanleg, oordeelde de rechtbank dat het medicijn, dat eigenlijk niet van doorslaggevende betekenis is geweest bij die moorden. Ja. Mevrouw K. werd veroordeeld tot 8 jaar cel.
Ja.
En in dat vonnis liet de rechtbank meewegen dat ze die avond van de moorden zelf alarmnummer 112 had gebeld om te zeggen dat ze iemand had vermoord.
Oké,
okay,
ja.
Nou, dat weet je. Dat
weet ik niet meer.
Nee. Oké. Okay. Het is ook lang. Maar, en dan vraag ik me af, dan heb je zo'n vonnis. En wat dacht jij, weet je nog wat je toen dacht toen het vonnis werd? Vond jij dat te hoog? Hoe kwam dat binnen? En hoe kwam het binnen bij haar eigenlijk?
Nou, ik vond echt onterecht dat ze niet tenminste volledig ontoerekeningsvatbaar was verklaard. Ik had gepleit op geen opzet. Dus dat betekent vrijspraak. Ik weet, dat is juridisch zuivere gedachte.
Ja, wat ik net uitlegde. Ja. Dus kijk, er moet opzet zijn voor moord of doodslag. En als je zegt, er is geen sprake van opzet.
Dan
moet het een vrijspraak worden. Ja, dus dat is je eerste verweer dan.
Daar wil men niet aan.
Nee.
Dat snap ik ook wel. Want als je iemand volledig ontoerekeningsvatbaar verklaart, dan kan je hem wel een maatregel geven. Dan kan hij wel bijvoorbeeld de TBS in. En bij vrijspraak zou dat niet kunnen. Dus de Hoge Raad zegt, als ieder inzicht in de rijkwijde van je gedraging ontbreekt, dan zou je moeten worden vrijgesproken. Dus mensen die psychotisch zijn, daarvan zou je het kunnen zeggen. Het gebeurt nagenoeg nooit, helaas. Ik had een pijler erbij in hoger beroep, omdat ze zo buiten zichzelf kwam. En echt een,
tijdens de zaak, ja.
Ja, en de artsen zeiden, wij denken niet alleen dat het die middel niet goed voor haar is. We denken zelfs dat een soort allergie heeft tegen het middel, dat het middel heel slecht voor haar is. En heb ik heel veel gesprekken met haar gevoerd. En om haar proberen, zeg, probeer nou gewoon dat af te bouwen. En probeer inderdaad dat andere medicatie, lithium, probeer het eens een keer. Kijken of dat bevalt. Nou, heeft maanden en maanden geduurd.
Die gesprekken dat jij erop aan zat te dringen.
Ja, en ik had er gelukkig uiteindelijk in een kliniek opgenomen gekregen.
Maar ze vonden het wel goed. Hè? Dat jij zei van, ik ga in een hoger beroep.
Ja. Ze zeiden ze zeggen dat ik het wil. Dat accepteerden ze niet. Ik heb het nooit gewild.
Okay.
Dat was wat ze zei. Toen kwam ze in de kliniek en daar kreeg ze vertrouwen in de genezen directeur. En die heeft haar zo ver kunnen krijgen om te stoppen met dat ze psilocybine zat. En om lithium te nemen. Dat was echt onvoorstelbaar wat er toen gebeurde. Dat je van een volledig, in mijn ogen, psychotische vrouw in 1 of 2 dagen een volledig normale vrouw kreeg. Ja, yes. Ja. Dat vond ik echt. En dat vond ik wel een bewijs dat het psilocybine zat heel slecht voor haar was.
Ja. Nou, misschien is het wel goed, hè? Want ik heb het vonnis ook en het arrest trouwens ook even bestudeerd. Kijk, het is precies wat Geert-Jan zegt. Ook al ben je psychotisch of ben je zwaar onder invloed van psychische stoornissen, dan kun je nog steeds gewoon met opzet handelen.
Ja,
want je kunt nog steeds iets willen en iets weten. Alleen achteraf kun je zeggen, dat was ik niet. Alleen op dat moment kun je nog steeds gewoon met opzet handelen. En zelfs ook met voorbedachte raad, wat ook zeg maar in deze zaken bewezen is verklaard. Omdat er toch wel een zekere planmatigheid zat in haar handelen. En ook omdat deze zaken allemaal nog speelden voor die bekende jurisprudentie waar we het in aflevering 1 met Willem-Jan Aalsma ook over gehad hebben. Over de verandering van de voorbedachte raad. Dat speelde toen nog niet. Dus daar werd ze gewoon voor veroordeeld. Alleen, het zat dus echt op die ontoerekeningsvatbaarheid. En wat je ziet, en dat zie je wel in meer zaken, is de battle van de deskundigen. He, dus je hebt 4, 5, 6, 7, 8 deskundigen die allemaal
iets anders zeggen.
Dat kan over DNA gaan, dat kan over dit soort dingen gaan. En uiteindelijk is het de rechter die daar dan natuurlijk een knoop in moet doorhakken. En kijk, en op het moment dat je inderdaad iemand volledig ontoerekeningsvatbaar verklaart, ja, dan kan je geen straf opleggen, maar wel een TBS-maatregel. Want dat was hier kennelijk niet aan de orde.
Nee, ook ja, klinkt heel gruwelijk, maar ook omdat er gewoon geen enkel gevaar voor recidieven was.
Nee, precies.
Hey, want dat zeiden alle deskundigen wel. Ja, ja, er is geen gevaar voor recidieven, want het is zo situationeel bepaald.
Ja.
En degene die gevaar zouden lopen, ja, die zijn allebei overleden.
Ja.
En natuurlijk de kans dat ze nog een keer gaat trouwen en een kind gaat krijgen, die is niet heel. Dus,
ja. Maar ja, als je iemand verminderd ontoerekeningsvatbaar verklaart als rechtbank, ja, dan kun je wel een straf opleggen. Alleen met inachtneming van die verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ja. En dat is wat eigenlijk, denk ik, in feite hier gebeurd is. Want een hoge beroep kreeg ze 7 jaar. Ja. De rechtbank 8 jaar.
Ja. Maar waar is haar proces? Ik dan benieuwd naar ben. Want je vertelt net, ze kreeg lithium. En er was een soort van de een op de andere dag. Zat daar gewoon een heel ander iemand voor me. Was dat ook tijdens het hoge beroep gebeurde dat? En wat vonden ze er daarvan? Want dan krijg je dus opeens. Je hebt een aantal zittingen, neem ik aan. Een aantal inleidende zittingen. Waarbij gewoon iemand nog steeds dat oude gedrag vertoont. En opeens zit daar iemand anders.
Nou, iedere proforma-zitting, iedere 3 maanden, als een zaak op zitting komt, werd ze gewoon echt steeds en steeds gekker. En ik vond het van belang dat het Hof dat zag. Dus ik vond ook dat ze iedere keer moest komen. En ook die keer, ja, daarna, toen die lithium was begonnen, zat er weer die keurig gekapte vrouw zonder dat theatrale aspect.
En dat zag het Hof ook natuurlijk.
Dat zag het Hof ook.
Ja. Bizar, ja. Hoe dat kan werken.
Ja. Dat klinkt heel clichématig. Wat je zegt, een soort Perry Mason moment.
Nou, ik heb toen in mijn pleidooi ook wel opgenomen. Ik heb ook gezegd dat, kijk, ik vind eigenlijk geen schuld en volledig ontoerekeningsvatbaarheid, vind ik 2 loten van dezelfde stam. Ik zei, die zijn ook een beetje in elkaar gedraaid. En het is aan uw Hof om die te ontrafelen. En ik heb eigenlijk gepleit alleen op geen opzet. Dat vond ik ook wel chic voor haar. Want dat is geen wil.
Nee.
Hè, en ook wel natuurlijk een beetje over haar hoofd heen naar de rechter toegesproken. Dat het uiteindelijk dat ik ook best kon leven met volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Maar ik vond geen opzet.
Nee. Dat is bijna een soort principieel ding dan.
Ja.
Uiteindelijk het Hof, 7 jaar. Was 1 jaar minder.
Ja, en het bijzondere was ook, vond ik, dat het Hof expliciet heeft overwogen. En dat is volgens mij nog steeds de enige zaak dat dit middel een rol heeft gespeeld. Daarin.
Dat Seroxat, paratoxine.
Ja.
Want wat ik ook in de voorbereiding zag van deze podcast, is dat er daarna ook in Nederland een aantal zaken naar voren zijn gekomen, waarbij aan dat middel toch wordt toegeschreven van, joh, dat kan zo'n gedragsverandering. Sommige mensen worden daar buitengewoon agressief van.
Ja.
Ik zag een zaak uit het noorden van Nederland waar het aangehaald werd. Een kindermoord waar het is aangehaald. Het is eigenlijk veel vaker daarna aangehaald dat het middel paratoxine mogelijk van invloed kan zijn op agressief gedrag.
Maar dat wordt nog niet ontkend. Hè? Kijk,
nee.
De vraag is of het middel dusdanig van invloed is, hè, dat je daarmee volledig ontoerekeningsvatbaar wordt, of dat het een factor is wat bijdraagt aan uiteindelijk de daad. Maar daar zit nog wel een verschil in.
Dus wat dat zou dus betekenen, strafvermindering of geen straf?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook een probleem, hè, met dit soort kwesties. Daar staan rechters natuurlijk ook voor. Op het moment dat je gaat zeggen dat bij het slikken van zo'n middel, dat leidt tot dit soort daden, zonder dat je dat nog aan de verdachte kunt toerekenen. Ja, dan zie je de verweerder natuurlijk als paddenstoelen omhoog schieten.
Die kwamen natuurlijk ook. Ik ben best betrokken geweest bij veel van die zaken nadien. Ik heb er zelf ook tegen gedaan nog. En ook vaak gebeld en gewoon bevraagd door andere advocaten. Ja, en dan proef je toch altijd wel een bijsmaakje erbij.
Ja.
Maar dit vond ik zo zuivere, deze. Ik heb hier nooit een bijsmaak aan kunnen ontdekken.
Nee.
Ik zei ook, geloof ik, in mijn pleidooi ook van mevrouw, heeft niets meer te bieden dan haar eerlijkheid. En ik hoop ook echt dat u haar op haar woord wil geloven.
Ja.
Want iedere letter die ze gesproken heeft, is waar. Ja. Ja.
En toen zij dus, vroeg me nog af, hè, toen zij die lithium ging slikken en ging gebruiken en weer eigenlijk een beetje bij kennis raakte, om het zo maar te zeggen. Hoe droeg zij het verlies van haar partner en van haar dochter?
Vind ik toch lastig dat te zeggen, omdat zij ook een hele sterke vrouw was, die natuurlijk eerder ook al met een groot verlies had geleefd. En denk ik ook heel goed in staat was om zich een wat afstandelijke houding aan te meten. En die ook zei van, dit verdriet is iets wat bij mij hoort. Wat ik bij mezelf hou.
Ja.
Dus ja. En ja, ik denk dat ik het zo het beste onder woorden kan brengen. Dus zij was niet iemand die dat makkelijk zou delen, dat verdriet. Nee, maar dat het er was, dat zag je natuurlijk in haar ogen en dat was levensgroot.
Ja. Ja.
Gert-Jan, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid en voor dit mooie verhaal. Dit was Napleiten. Mocht u het vonnis en het arrest willen nalezen, dan kan dat op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering van Napleiten online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@gmail.com. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.